welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lieve luisterbabies, mijn naam is Marcel Heijman. Welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Pink Terrorist. Het is een hele speciale uitzending vandaag. Want wij hebben een gast, een oude bekende eigenlijk voor velen. En om eigenlijk jullie al een beetje warm te maken voor het gesprek van zometeen, gaan we luisteren naar een nummer van haar nieuwe album. En dat heet...
Not just a song and dance, another fine romance. It's beating hard and fast within my chest. Why all of a sudden I'm strangely impressed? Can it be good, or is it just sad to be craving? Nothing new, you just play your part with pins and needles instead of a heart. And as for me, I'm heading off into the Zodiac's rabbit hole to get me some love. Clearly I'm just not the woman you're looking for. 'Cause maybe here's a woman with a whole lot more. We dance on Saturn's ring.
Story van haar nieuwe album Troublemaker. Wie zit er bij mij in de studio? Je bent helemaal een beetje opgewonden. Mathilde Santink, daar zit ze hoor. Hi.
Hi.
Mooi een nieuw album. Ik heb hem al gehoord. Wat we daarmee doen is eigenlijk dat we gewoon jouw toekomst instappen. Want dit is, ja, weet je, dit is zeg maar de voorbereiding voor allerlei dingen die er nu staan aan te komen. Waarom zit ik eigenlijk te kletsen? Ik laat jou gewoon lekker kletsen. Hoe is dit album ontstaan?
Nou, het is eigenlijk zo dat... ik was op een gegeven moment de anniversary tour aan het doen. En dat was dan gewoon allemaal die mooie songs die ik afgelopen jaren had gezongen. Hè? Wonderful Life en Appels op de Tafelsplein, Inspiratie. En op een gegeven moment had ik iets van 3 shows gedaan. 3 concerten. En mijn engineer... komt in mijn kleedkamer en die zegt, hoe gaat het? Ik zeg, nou, ik begin me eerlijk gezegd nu al te vervelen. En hij zegt, ik zag het. Ik zag het aan je. Hij zegt, nou, dan moet je gaan schrijven. Toen heb ik gewoon gezegd, oké, dat ga ik doen. Maar met een bevriende muzikant hebben we echt gezegd, oké. Toen hebben we 15 songs in één zomer geschreven. Die zijn ook wel uitgekomen, maar dat was een live album. Ik heb in de afgelopen 10 jaar 3 live opgenomen albums uitgebracht. En het is eigenlijk zo dat live albums worden niet op de radio gedraaid. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je nooit een vrouw zonder make-up op de televisie ziet. Snap je? Dat is alleen echte studioalbums, die klinken goed op de radio. Als je live dingen gaat spelen, dan dat werkt niet. Dat is gewoon niet gepolijst genoeg voor de radio. Dus dat is allemaal een beetje, ja, dat zijn mensen niet echt van op de hoogte dat ik dat heb gedaan. Maar in ieder geval, ik ben gaan schrijven. En in die songs toch ook wel heel persoonlijk geweest.
Tuurlijk, zoals het hoort.
Als je soms
ja, dat vind ik ook. Hè?
Nou, en dat heeft dus uiteindelijk geresulteerd dat ik de kans kreeg om een nieuw studioalbum te maken. Kef Speakers wilde iets leuks doen in Wisseloord. En ik zei, nou prima, ik kom iets leuks doen. Maar ik ga echt opnemen. En heb ik Attie Bouw gevraagd. Attie is best wel een legendarische producer. En toen zijn we dus aan de slag gegaan. Ook met Dennis Dughart, dat was eigenlijk mijn allereerste grote liefde. Van mijn 16e tot mijn 23e, zo'n beetje 7, 8 jaar.
En die mocht erbij zijn.
En ik dacht, ik heb hem nodig. Hij kan ook zo goed luisteren. Ik had hem al gevraagd om mee te werken toen ik Ali B op volle toeren moest doen. Dan moet je zo'n song omschrijven. Dus wij zijn uit elkaar gegaan heel lang geleden. Toen ik net beroemd werd en ook net een relatie met een vrouw kreeg. We hebben elkaar heel lang niet gezien. Ik heb nog een tijdje oppas geweest van zijn dochter. Maar nu zijn we dus weer collega's. En,
hoe was die hernieuwde ontmoeting?
Ja, wij zijn gewoon echt muzikanten. Zodra wij samen in één kamer zijn,
dan wordt er gemusiceerd.
Dan hebben we het over muziek. Dan maken we muziek. Dan schrijven we muziek. Of zo. Ja, we hebben een enorme muzikale klik.
Het mooie is eigenlijk dat je kwam voor mij, hè, want ik ben, ik ga het gewoon toegeven hier publiekelijk op de radio. Ik ben een groot fan van je stem. En je bent op een of andere manier toch in de luwte terecht geraakt. En de herintroductie was inderdaad voor mij Ali B. Daar zag ik je voorbij komen. En toen dacht ik van, oh, ze is er gelukkig nog. En ik heb van je stem genoten. Nu dit album, de luwte. Je bent dus een tijdje uit beeld geweest, tenminste, dat denken we. Want als ik terugkijk naar wat je allemaal gedaan hebt, je hebt eigenlijk geen moment echt stilgezeten. Maar het mooie is dat dit album ook weer van alles op gang gaat zetten. Je gaat een theatertour doen. Op 14 mei, zei je geloof ik.
14 mei doe ik een bijzonder concert. Dat is echt ter gelegenheid van de internationale LGBTQ-dag. Ga ik iets bijzonders.
Ze is er nog, jongens. Hoor je.
Ga ik bijzonders organiseren in Tivoli Vredenburg. Grote zaal. Heb ik ook grote gasten uitgenodigd. Karin Bloemen komt, Afke Romein, Velofsky, Hermine Deurlo. Het wordt een concert, maar het wordt ook meer dan een concert. En om nog even terug te komen op de luwte. De luwte is natuurlijk op zich wel een hele prettige plek om te vertoeven. Hè? Want ik ben toch wel, ik ben wel expressief, maar ik heb toch ook echt wel een introverte kant. En dit album is inderdaad, het is echt helemaal een soort breuk met het verleden. Het is een andere sound. Ik zing anders. Ik schrijf mijn eigen songs. Het is een donker album. Het is echt een beetje geladen. Ja. Het is ook niet een album wat haar geheimen meteen prijsgeeft. Zoals ook een beetje hoort bij muziek. Weet je, pas als je het echt kent, kan je er ook goed van genieten. Je moet het soms een beetje leren kennen. En het heet ook niet voor niks Troublemaker.
Nee. Want, lieve mensen, ik heb natuurlijk de hele uitzending vrijgemaakt. Want we gaan echt een uur gezellig met Mathilde praten en naar haar nieuwe album luisteren. En er zullen de nodige onderwerpen voorbij komen. We hebben het nu net een beetje over de toekomst gehad. Ik wil eigenlijk ook even voor de luisteraars, want dat zou best kunnen, mensen die je niet kennen, een soort van hernieuwde kennismaking doen. Dus laten we gewoon bij het begin beginnen. Uit wat voor gezin gezin kwam je? En wat ik altijd interessant vind is, wat heb je van het gezin waar je vandaan komt meegekregen, waar je nu nog steeds profijt van hebt?
Nou, mijn ouders waren eigenlijk allebei enorme idealisten, intellectuelen, heel modern, humanisten. Ze waren in Drenthe opgegroeid. We hadden in de buurt van Westerbork gezien wat er met de Joodse mensen gebeurde. Ze kwamen eigenlijk gedisillusioneerd over religie naar Amsterdam, Amstelveen. Mijn vader werd piloot. En ze hadden zoiets, nou, religie, weet je wel, dat gaan we niet meer doen. Ze werden lid van het Humanistisch Verbond. En ze waren van plan om voor hun kinderen echt een mooie, rijke, vrije toekomst te organiseren. En dan rijk in de als kwaliteit. Dus ze woonden gewoon in een rijtjeshuis. Niet in de mooie villa's zoals de meeste piloten. Maar ze hadden wel naast de huiskamer de garage liggen. En in die garage hebben ze een dansvloertje laten aanleggen. En helemaal mooi gestoffeerd met allemaal gordijnen. En speakers opgehangen. En daar hielden ze zelf dansfeestjes.
Okay.
Echt, was echt helemaal stond. Nou, nee. Dus dat was al geweldig. Maar door de week was die garage ons domein. We speelden er heel veel, maar ik had er ook een schommel. En ik heb daar zangles, privé zangles van Julie Andrews gehad. We hebben de hele Sound of Music.
Okay.
Heb ik gedaan, ook vaak in het donker gezongen in die garage. En later mochten mijn broers ook hele grote feesten organiseren. En ook met de band in de garage repeteren. Dus het gezin had wel de nodige drama en problemen, zoals ieder gezin. Maar het was qua wat wij allemaal mochten en kregen. En ook vrijheid. En ja, dat was echt heel erg geweldig. En mijn vader was ook echt iemand die ons expliciet toestemming gaf om zand in de motor te gooien. Die zei echt tegen ons, luister, als je iets overkomt wat niet klopt, of je wordt gepiepeld, of je wordt whatever, je komt in de problemen, je mag opstaan, je mag weglopen, je komt maar naar mij toe en ik back je.
Wauw, dat back is you heel up. Mooi. Ja.
Ja, en hij had ook ze hadden echt zoiets, meisjes mochten hetzelfde als de jongens. Dus ik weet nog dat ik mijn rijbewijs had gehaald. En mocht ik de auto mee voor een week. Mochten mijn broers ook, dus mocht ik ook. Dus ik ging toen naar mijn eerste vrouwenkamp in Foutrum. Kom ik daar met die lichtblauwe Opel Captain van mijn vader. Was echt een bak hoor. Kom ik daar zo dat grasveldje.
Je maakte daar gelijk de blitz.
Ik maakte daar gelijk de blitz. Ja. En nou ja, goed, ja, je kan natuurlijk zoveel over je jeugd vertellen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste toch was die garage. En die bandjes.
Maar de essentie ervan is toch dat ze je in alles hebben gesteund, volgens mij.
Nou, ze waren wel heel erg toch wel met zichzelf bezig. Ze hadden zelf ook best wel een moeilijke tijden. En ik geloof zelf dat ik behoorlijk onder de radar kon vliegen.
Okay.
En dat me dan ook goed beviel. Ik heb gewoon mijn hele leven zingend doorgebracht. Heel veel zangles, heel veel muziek.
En hoe oud was je toen je inderdaad voor jezelf duidelijk had, zingen, dat is wat ik wil gaan doen en dat is wat ik ga doen?
Nou, dat is een beetje raar gegaan. Als jong meisje zag ik mezelf bijna op het podium van Carré staan. Ik ben ook wel dat ik de eerste keer het podium van Carré opliep en dat ik dacht van, hè, dit heb ik al gezien als heel jong meisje. Maar tegen de tijd dat ik 19, 20 was, was ik eigenlijk een beetje geïntimideerd door alle muzikanten om me heen. Allemaal van die jongens die alles op alfabet in de kast hebben staan en alles kennen en die ook naar hele alternative muziek luisteren. Soft Machine en Zappa en weet ik wat. En het was natuurlijk ook de tijd van de new wave en de punk en zo. Ik dacht, wat moet ik nou met deze stem? Dat wordt toch helemaal niks?
Nou, dat is uiteindelijk heel goed.
Ja, maar ik durfde. Ik dacht, ik schrijf niet. En als je niet schrijft, dan kan je eigenlijk geen popmuzikant worden. En ik wilde eigenlijk popmuzikant worden. Ik wilde eigenlijk geen gewone zangeres worden. Of een pop- of jazzzangeres. Daar waren ook geen voorbeelden van. Ja, je had Janis Ian. Dat was natuurlijk super geweldig. Maar het was nou niet bepaald popmuziek of zo. En toen ben ik eerst muziekwetenschap gaan studeren. dacht ik van, nou weet je wat, dan word ik geen zangeres en dan ga ik een organisatorische baan in de muziek nemen. En nou, die studie was echt ver boven mijn pet. Dat is heel theoretisch ook, heel veel muziekgeschiedenis. Dus ik heb wel een aantal dingen van geleerd die me toch een soort inzicht geven in de harmonieleer die ik anders niet had gehad. En toen heb ik op een dag die machine, die begeleidingsmachine ontdekt, waar ik mee begonnen ben. Toen, want ik wist niet, hoe moest ik nou muzikanten komen? En ik wilde geen jazz zingen en ik wilde niet dat en ik wilde niet dat. En toen vond ik die machine. Ik was op stap met een aantal muzikanten en die lachten me allemaal uit. Ga je dat ding kopen? Ja. 2-3 dagen later heb ik hem gekocht en ik ben ermee gaan spelen. En daarmee kon ik opeens helemaal zelfstandig mijn eigen liedjes uitzoeken. Goede toonsoorten uitzoeken. Beetje arrangeren. En nou, dat ging binnen no time. Het was echt binnen no time. Werd ik uitgenodigd voor. Ik weet nog, de Uitmarkt of zo. En toen had iedereen me gezien. Ik heb daar ook heel lang staan zingen, want er was niemand anders. En dacht ik, nou, doe weer een kwartiertje, weet je wel. En toen ben ik gevraagd voor Sonja en toen, bam.
Nou, toen... Toen was
hadden miljoenen
echt,
ja, mensen me gezien.
Dat was echt je grote doorbraak.
Ja, en
maar
toen
was,
ben
was
ik
daardoor
meteen
ook je zelfverzekerdheid toegenomen?
Toen had ik de plaat nog niet gemaakt, hè. Toen ik bij Sonja was.
Nee, maar
Sonja
ik bedoel,
was,
op het moment dat jij gewoon...
Nee, helemaal nee? Niet, helemaal niet. Ik had echt, wat ik nu weet... Echt, dat oplichtersyndroom wat kunstenaars kunnen hebben. Dat je denkt, het is helemaal niks. Ik ben gewoon een oplichter. Straks val ik door de mand. Dat hoor je toch heel vaak, hele grote mensen, beroemde mensen zeggen. Nou, zo liep ik rond. Straks val ik door de mand. Dan zien ze dat ik gewoon blonde, kleine, domme, blonde bimbo ben. Nou ja, bimbo van natuurlijk niet, maar ik, nee, helemaal niet. Dan ben ik dat plaatje gaan maken, eigenlijk een beetje tegen mijn zin. Maar het was wel zo, ik was heel bewust al van hoe gevaarlijk die industrie is. En ik tekende op een gegeven moment mijn eerste platencontract bij een heel klein label. En ik wist al, straks, als dat plaatje goed verkoopt, dan gaan zij tegen mij zeggen, je moet nog een keer diezelfde plaat maken. Want je moet voor dat eerste contract ook meteen een eerste optie tekenen. Zij, als je een tweede plaat moet maken, moet die bij hun. En ik dacht van, nou, weet je wat ik doe? Ik verzin een eigen clausule. En die clausule die zei, als ik voor mijn tweede album van een ander label een substantieel betere financiële aanbieding krijg, dan mag ik weg. Nou, die jongens die hadden echt iets van, ja hoor, tuurlijk, prima, gaan we in je contract zetten. Oké, prima. Dus zij in het contract had gezet. En dat plaatje dat verkoopt en het verkoopt. Normaal verkochte platen maar een paar maanden. Maar die van mij verkocht een jaar en nog een jaar. En na die 2,5 jaar was de aandacht van WEA getrokken. Door ook mijn succes, maar ook van het succes van Velosky. En die had het hele label gekocht. Het hele platenmaatschappij hadden ze
Ik vind dit een hele mooie cliffhanger. We gaan zo meteen toch nog even... Ja?
En toen kwam dus die WEA naar me toe en die zeiden, we willen graag dat je je tweede plaat maakt. Maar je moet precies dezelfde plaat maken als de eerste. En toen zei ik, nee, dat doe ik niet. En toen zei die directeur, dat doe je wel. En toen zei ik, nou, lees je contract maar. En toen ben ik dus weggegaan. En toen dacht ik, all right, bingo. Nou ben ik vrij.
Hallo, dit was de cliffhanger. Ik ben wel blond, maar niet echt, clausule. We gaan even luisteren naar de titelsong van de nieuwe album Troublemaker.
I asked a man a kiss, even though it really goes against all I know. It was an offer he could not refuse. And now I think of what I stand to lose. I realize I made a big mistake, and in the night it keeps me wide awake. You cannot eat and still have your cake. And now I've said enough. guess I do the opposite. Like when you held my head and made it spin. I tried to lift my heels, but they dug in.
I know a guy and he's from Tel Aviv. He has all kinds of tricks up his sleeve. And made me laugh, it's what he did achieve. And all is fair in love.
We zitten hier dus aan tafel met een echte troublemaker. Ze heeft het net de anekdote verteld. Het begin van haar toch wel een beetje moeizame relatie met de muziekindustrie. Daar heeft ze toch heel goed haar eigen regie in handen gehouden. Vertelde nog iets meer over. Want op een gegeven ogenblik, je bent op dat moment nog vrij jong. Je breekt door vanwege Sonja. Ik hoorde je net vertellen dat je ook eigenlijk al in de feministen scene zat. Daar al heel. En dat er eigenlijk ook misschien wel de oorzaak was waarom je zo assertief was.
Nee, assertiviteit kwam meer door al die eigenwijze muzikanten en broers om me heen.
Okay.
Daardoor had ik dat inzicht in die industrie. En ja, het was natuurlijk de tweede feministische golf. Het was begin 80er jaren. Was natuurlijk eigenlijk wel een hele leuke tijd. Ook voor de homo-scene natuurlijk. Ja. Hè. We hadden natuurlijk Sarijn. En de scene was nog activistisch, politiek. En het was natuurlijk het drama van de AIDS moest nog losbarsten.
Ja.
En dat heeft natuurlijk in mijn ogen eigenlijk enorm gat geslagen in de homogemeenschap.
Omdat dat is zo. Ja.
Die mannen waren eigenlijk de activisten die de 60's hebben meegemaakt. En in de 60's gebeurde er alles tegelijk. Hè? Je had eigenlijk die civil rights movement van Martin Luther King. Je had de seksuele revolutie. En je had de emancipatie van de zwarte, van de vrouw, van de homo. Maar je had ook de geboorte van de popmuziek. In de 50er jaren, dat weten natuurlijk sommige mensen logisch niet meer. Maar in de 50er jaren hadden alle mannen kort haar en een pak aan.
Ja.
En alle vrouwen hadden gekapt haar en een schort om. Vrouwen stopten nog met werken als ze gingen trouwen. En het was een enorme, treurige, onvrije burgerlijke toestand. Alle homo's zaten in de kast. Het concept van lesbiennes was misschien nog niet eens bekend. Ja, in kleine kring natuurlijk wel. Maar die enorme explosie, die sociale en seksuele revolutie, die was in de 80er jaren natuurlijk bijna op de hoogtepunt. Hè? En, dus het was een fantastische tijd. Enorm van genoten. En ik was wel een beetje, op een gegeven moment werd ik wel een beetje, kreeg ik wel een beetje het gevoel dat mijn biseksualiteit genegeerd werd. Weet je, ik zei altijd tegen iedereen, nee, ja, ik ben biseksueel. Ik heb nu een relatie met een vrouw, dus dat is een lesbische relatie. Maar ik ben net 8 jaar gelukkig geweest met een man. Dan zeiden ze ook van, nou ja, Waarom? Hoe doe je dat? Zei, nou, lepeltje, lepeltje, ging ik dan zeggen. Lepeltje, lepeltje liggen. Staat ze, keken ze me allemaal aan. Alsof ik gek geworden was, weet je wel.
Wat ik me gewoon ontzettend herinner, dat vertelde ik je ook net voor de uitzending, dat lesbische boegbeelden waren er niet. De enige die er rondliep en die aan alle vooroordelen beantwoordde, dat was Pia Beck. Dat was een fantastische boogie-woogie pianiste. En ja, die voldeed ook aan het stereotype beeld van wat mensen, we noemen het nu eventjes oneerbiedig, pot. Zij was een echte pot, maar ze was ook een echte showvrouw. En dat was eigenlijk de enige openlijke lesbische vrouw in de Nederlandse showbiz op dat moment. En daar komt ineens een jongen, ik noemde je... je was wat mij betreft een stoere, hedendaagse Doris Day. Prachtige blauwe ogen, dat blonde haar. En je stond daar. En dat is, heb ik achteraf begrepen, voor jou niet altijd even prettig geweest. Maar jij was ineens het lesbisch boegbeeld van Nederland. Terwijl je eigenlijk van het begin af aan duidelijk altijd hebt duidelijk gemaakt dat je niet lesbisch was, maar dat je biseksueel bent.
Nou ja, het was toen eigenlijk heel gewoon dat vrouwen, als ze dan relaties hadden gehad met mannen en daarna een relatie met een vrouw kregen, dan zeiden ze, ik ben lesbisch, ik ben altijd lesbisch geweest. Die relatie met die man was een vergissing. Dat gebeurde heel veel. En dat was natuurlijk ook wel zo. Dat vrouwen, dat overkwam mannen ook natuurlijk. Ja. Dat ze gingen trouwen. Ja. En dan gaandeweg dacht ze, oh lord. Weet je wel,
nou ja, dit gaat maatschappelijke niet redden. Druk natuurlijk,
ja, die maatschappelijke druk was zo groot. Maar ik voelde me helemaal niet een lesbisch boegbeeld. Nou, jij zei ook terecht, een boegbeeld word je niet zelf. Dat kies je niet zelf, dat wordt voor je gekozen. Maar ik was bezig met mijn artistieke vrijheid. Ik wilde echt mooie dingen maken. En het feit dat andere mensen mij zouden gaan zeggen, dit moet je maken, was een schrikbeeld. Dus daar was ik mee bezig. En toen ik op... Ja, toen dat lesbische boegbeeld, toen me dat werd aangedragen, ik kon me niet goed verweren. Het was gewoon ook in die tijd heel... Ja, vrouwen zeiden nog hele rare dingen. Ik weet nog een keer dat een vriendin van mij, dat was een vrouw waar ik een korte affaire mee had gehad, die was verliefd geworden op een man. En dat haar zuster echt zei, nee, dat mag niet, dat kan niet. Je kan niet met je onderdrukker naar bed. En dat wij dachten van, hé, ja, ze is verliefd.
Ja.
Ze is verliefd.
Ja.
Weet je wel, en ja, dus ik... En dat hoogtepunt eigenlijk van dat ontkennen van die biseksualiteit, dat kwam eigenlijk tijdens de Gay Games. Tijdens de Gay Games was ik op een gegeven moment naar een show geweest. Hij heet Harvey Weinstein, hij heeft bijna dezelfde naam als
als die zelfmoord heeft gepleegd.
Ja, maar hij is een komiek en een musicalzanger. En ik was in mijn eentje in de Stad Schouwburg. En op een gegeven moment was hij nog aan het napraten. Zo, dat laatste kwartiertje gaat hij gewoon grappen maken. En hij zei op een gegeven moment, who was that straight bitch singing at the opening? En ik zei echt zo, hey. Beetje harder, hè? En ik zat echt hoog. Dus die lichten die kwamen naar me toe. En hij schrok echt van, oh. En toen hij nog zo van, yeah, well, why do they call you a straight bitch? En ik zei echt zo, apologize first. Not for calling me a bitch, but for calling me straight. Dan ging hij echt op zijn knieën liggen. En toen de volgende dag stond er een stukje in de Volkskrant. En dan wordt het woord biseksualiteit niet in genoemd. Want ik heb dus tegen hem gezegd, why do they call you a straight bitch? Ik zei, because people deny bisexuality exists. Hè, Gerard Reve heeft dat ook nog gezegd. Is ook zelf met een vrouw getrouwd geweest, maar biseksualiteit bestaat niet. Dat werd gezegd. Het leek alsof je dan gewoon... Ik ben ook wel eens ergens binnengekomen. En er was een homo man uit New York. En dan werd ik voorgesteld door de gastheer als biseksueel. Vond ik ook al niet echt heel prettig. En toen zei die man uit New York, die zei, oh, confusing or confused.
toevallig is mijn lieflijke collega Cincy ook binnengekomen. Want Cincy is ook biseksueel. En dat is natuurlijk niet de reden waarom ze binnen is gekomen. Het is wel, wat ik wel interessant vind, is dat we ook in onze eigen community... Ik ga niet alle letters noemen. Ik ga vanaf nu af aan ga ik het de regenboogcommunity noemen. Maar een ding waar jij me... op attendeerde in het voorgesprek, en dat is wat heel veel mensen überhaupt niet weten, dat de B uit onze regenboog alfabet heeft het verdomd zwaar. En dat is iets wat eigenlijk heel weinig zichtbaar is. Ik moet je wel zeggen, er wordt de laatste tijd best veel actie ondernomen. Een goede collega van ons, Gerrit-Jan Wieringa, die heeft net een nieuwe organisatie opgezet, B Plus Nederland. Die luistert ook nu met grote oren waarschijnlijk. Misha luistert ook. Misha, die heeft warme herinneringen aan jou. Die heb ik net met je gedeeld. Maar dat is iets waarvan ik me kan voorstellen... dat het dus heel frustrerend is... dat je ineens een lesbisch boegbeeld bent... dat de term biseksualiteit vaak wordt genegeerd als het over jou ging... En ook op het moment dat jij dus gewoon een relatie kreeg met een man... omdat dat degene was waar je op dat moment verliefd op wordt. Ik heb begrepen dat er toen toch niet zo heel netjes en aardig...
Nou, nooit in mijn gezicht. Niemand heeft ooit iets in mijn gezicht gezegd. Maar ik heb natuurlijk van mensen gehoord... dat vrouwen daar kwaad om waren en mij zelfs verraadster noemen. Ja, ik was natuurlijk eerst... Kijk, als je biseksueel bent, dan ken je eigenlijk alle scenes. Je groeit op tussen hetero vrouwen of hetero mannen, allebei. En later leer je de homo vrouwen kennen en later de homo mannen. Ik ken al die scenes van binnenuit. En dan kan je ook eigenlijk uit ervaring zeggen... van nou, om daar nou zoveel verschillen in te zien. Het is een beetje zeggen van nou, Portugees is totaal anders als Spaans. Weet je wel? Dat is een beetje in de ogen van een biseksueel. Of als je, zoals ik noem mijzelf wel eens de biseksueelste mens die ik ooit ben tegengekomen. Het is ook voor mij geen issue eigenlijk. Het is niet zo wat mensen altijd zeggen van... Oh, we zijn mensen en je wordt verliefd op een mens. Nee, ik vind het een heel groot verschil. Of je een relatie hebt met een vrouw of als een man. Ik vind niet dat je dat kan uitsluiten. Maar ik vond zelf... Kijk, als ik het opnieuw zou moeten doen als kunstenares... zou ik meteen zeggen, we gaan het er niet over hebben. Want het is voor mij als kunstenares... een bron van mijn eigen innerlijk. En dat innerlijk gaat in mijn stem en dat gaat in mijn muziek en dat gaat in de songs. En het is beter als er wat mysterie is. Want als er wat mysterie is, dan kan jij jezelf er beter in verplaatsen. Want muziek, kunst in het algemeen, probeert niet hokjes te maken of dingetjes duidelijk te verdelen. Nee, je zegt, er zit hier een mysterie of er zit hier een geheim of er zit hier iets wat schijnbaar een tegenstelling is, maar wat ik toch voel. Dat soort dingen, daar gaat het over kunst. Dus als ik het opnieuw mocht doen, dan zou ik het er echt niet over willen hebben. Maar nu we op dit punt aan zijn gekomen in 2019, dat je weet van ja, maar jongens, de biseksuele mensen zijn er echt niet fijn aan toe. Er zijn echt veel eenzaamheid en veel zelfmoorden en veel depressie en verslavingen. Omdat ze dus kennelijk nog steeds in de knel zitten. Ja, nou denk ik van, nou laat ik dan toch maar eens eventjes af en toe wat erover zeggen.
Hoor je dat, Gerrit-Jan? Ze heeft het gezegd hoor, ze heeft het gezegd. Hé, ik wil nog een nummer horen.
Yes.
Een nummer van dat prachtige nieuwe album Troublemakers. En we gaan luisteren naar Tracks of My Tears.
Although I may be a laughing
was wederom een nummer van de prachtige nieuwe album van Mathilde Sang, Think Tracks of My Tears. Mathilde, we zitten over van alles te praten. Ik ben ontzettend fan van je stem, want jij hebt zo'n stem die bij mij ontzettend binnenkomt. Dat kan je met zangers, zangeressen hebben. En dat heb jij altijd van het begin gehad, voor mij. Maar wat is voor jou de essentie van de muziek die je maakt, maar überhaupt in het algemeen, de essentie van muziek voor jou?
Nou, het is grappig dat je me dat vraagt, want laatst vroeg iemand me, wat is voor jou de essentie van liefde? En toen had ik geantwoord, dat is intimiteit met veiligheid. Dat is voor mij de essentie van liefde. En dat is ook heel groot en heel breed. Dat kan je voor allerlei mensen en allerlei dieren voelen. Het is intimiteit met veiligheid samen. En muziek is, de essentie van muziek is dat het onzichtbaar is. Je kan het alleen horen. Het is de enige kunstvorm die we niet met onze ogen kunnen consumeren, maar alleen met onze oren. Maar het wordt de hele tijd wel visueel verkocht. Dus soms zeg ik wel eens tegen mensen, ja, muziek is onzichtbaar. En dan kijken ze me aan van, nou. Dan proberen ze nog een beetje tegen te spreken. En het feit dat het onzichtbaar is, dat maakt eigenlijk dat het gaat over innerlijke dingen. Het is niet zo dat muziek alleen maar over gevoelens gaat. Dat is hetzelfde als zeggen van een auto gaat alleen maar om benzine. Dat is niet waar. Een auto is meer dan alleen benzine. Muziek is ook veel meer dan alleen maar gevoel. Maar als het gevoel heeft als benzine, en dan zijn het meestal ook nog twee gevoelens tegelijkertijd, niet zozeer een tegenstelling, maar gewoon heel vaak in het leven, in een mensenbestaan, voel je dit, maar ook dat. Weet je wel, je twijfelt, maar je wil ook nemen. Dat dubbele gevoel, of dat gelijktijdig zijn er verschillende dingen aan de hand, dat kan je verschrikkelijk goed uitdrukken in muziek. En dat is eigenlijk, kijk, ik ben een muzikant met woorden. Ik ben de enige muzikant met woorden. Maar die woorden hebben ook een klankbetekenis en ook een gewoon gevoelsaspect. Maar ze hebben ook een persona. Er is iemand die iets zegt, die iets vindt, die iets denkt, die iets voelt en die misschien ook iets zegt terwijl die iets anders bedoelt. Weet je wel, al die dingen die wij mensen doen, want ik wil iets zeggen, maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen, dus ga ik het verpakken. Nou, zo zitten met die songs ook eigenlijk. Het zijn altijd een beetje geheime verhalen. En ik heb het gevoel dat muziek ook in die zin wel iets te maken heeft met seksualiteit, of met erotiek en liefde, dat het zijn innerlijke processen en het wordt visueel verkocht. En heel erg gebruikt voor marketing. Dat geldt voor muziek, dat geldt ook voor seksualiteit. Het wordt heel erg gebruikt om producten aan de man te brengen. Omdat we het zo fascinerend vinden.
En omdat, als je het goed doet, je natuurlijk met een nummer, wat je vertolkt, een bepaalde sfeer neer kan zetten, wat dan toevallig weer net bij een bepaald product hoort, waardoor
nou
ze
ja,
denken,
weet je wat, mijn visie is zo, als ik goed aan het zingen ben en ik ben echt in contact met mezelf, dan gaan die luisteraars fantaseren wat het betekent. Want ze weten niet precies wat ik doe. Maar op een of andere manier, vind ik ook altijd zo mooi, als je hebt over die heartstrings. Die heartstrings gaan trillen. En opeens kan je gewoon opeens wegdromen. Of iets over iets nadenken. Of iets voelen. En dan rok je, en dan zeg je, ik werd geraakt.
Ja, dat is zo leuk dat je dit zegt. Want dit is eigenlijk de omschrijving van wat jouw stem met mij doet. Want ik, weet je, er zijn nummers van jou die me minder aanspreken als nummer. Alleen als jij ze gaat zingen, dan is dat wat er gebeurt. Ik kan erop wegdromen, je neemt me ergens mee naartoe. Soms hoor ik de tekst niet eens, maar dan ga ik gewoon op jouw stem, ga ik gewoon ergens naartoe. Is het dan makkelijker voor jou om je eigen nummers te vertolken? Want het lijkt me dan best moeilijk om ook in de covers van anderen, om daar toch je eigen gevoel en je eigen interpretatie in te leggen.
Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Juist, nee? Daar is muziek heel geschikt voor. Ik geef zelf natuurlijk ook veel zanglessen. Hè? Dus ik ben ook de hele tijd bezig om mijn zangstudenten te leren. Enerzijds heb je gewoon techniek. Dingen die het makkelijker maken om zuiver te zingen. Om hoog te zingen. Of om dynamisch te zingen. Dat is gewoon puur techniek. Maar dat zingen wordt meteen levendiger. En geloofwaardiger. En speelser. En echter. Als je je eigen visie op die song meeneemt. Dus als het ware visualiseert. En ik zie ook in die studenten soms, dat is zo grappig. Dan doen we bijvoorbeeld die song. Killing me softly with his song. Sing my. Die weet je wel. Nou, de ene zingt hem echt dan echt een beetje van. Oh, wat erg. Killing me softly. Van nee, ik kom ergens binnen. En iemand zit gewoon mijn hele leven te zingen. Weet je wel. Of nee, wat gebeurt er? Maar laatst was er een student en die ging hem zo zingen. Killing me softly with his song. Het is ook een hele verlegen studenten. In haar imaginatie was het een prachtig idee dat je ergens binnenkomt en iemand zingt helemaal jouw leven. Dus die zong hem helemaal wat helemaal heerlijk. Weet je. Daar moest ik zo ook verschrikkelijk om lachen. Maar dat is het leuke van zingen. Dat je kan je eigen persoonlijke beeld, visie, imaginatie, als je dat mee laat werken en je hebt die adem daaronder en natuurlijk die melodieën, die harmonieën, want je wordt natuurlijk wel opgetild door die muziek. Hè? Je hebt misschien een mooie stem of je kan heel mooi zingen, maar eigenlijk draagt die muziek je.
Jammer dat jullie haar gezicht nu niet zien, dat was over de studenten begint te spreken, dan begint ze helemaal te glunderen hier. Zullen we nog één nummertje doen?
Yes, let's.
However it hurts the least. Ook weer van het album Troublemaker.
It's the 5 minute call in this old music hall. The only dancing I see is on the ball. Soon they will dim the lights for a worn out delight. Girls with lipstick and ladder tights.
It's more. This is the bitter life we chose. However, it hurts the most. This love.
Oh, show in the end of the line for us.
As we say our goodbyes, I will fail to disguise that it scares me to look in your eyes.
We zitten nog steeds hier met Mathilde Santing. En we gaan... Ja, er zijn nog een paar dingen die jij graag nog over het voetlicht wil brengen. Dat is... Nou, ten eerste vind ik ook alweer zo fantastisch. Ze is artist in residence geworden van de Rode Bioscoop. Wat ga je daarmee doen?
Nou, Rode Bioscoop is dus eigenlijk een heel klein oud theatertje, een filmtheatertje.
Ja, een lieftalig theater.
En het is klein genoeg om helemaal akoestisch te kunnen zingen. Echt helemaal onversterkt. Moet je natuurlijk niet met een drumstel aankomen, maar gewoon één of twee gitaristen. En ik heb daar een paar keer gespeeld en zij waren zo enthousiast, omdat de meeste muzikanten gaan toch versterkt spelen. Kijk, als je een drummer hebt, kan dat ook niet anders. Maar mensen zijn gewoon niet gewend meer om gewoon akoestisch te spelen, wat heel goed kan. En de popmuziek is ook een beetje iets geworden waar en het publiek en de engineers en de muzici moeten oordoppen in. Anders kan je daar niet zomaar een uur rondlopen. Ja,
en dan kan je niet zonder gehoorbeschadiging het pand verlaten, inderdaad.
Nee, dus de Rode Bioscoop, dat is heel erg fijn. Daar speel ik elke maand dus een keer.
Oké, dus dat gaan we in de gaten houden. Ja, vrijdag gaat er ook nog iets heel belangrijks gebeuren.
Vrijdag gaat Troublemaker uit in de United States.
Hallo, hoor je dit allemaal? En wij maar denken dat jij toch in die luwte zat, hè? En dat jij niks meer deed. En
ik zat ook in de luwte.
Je zat in de luwte misschien.
Ik zat heerlijk in de luwte.
En in die luwte heb jij het nog verdomd druk gehad. Want ik heb een beetje gekeken naar wat jij allemaal gedaan hebt. Nou, verbazingwekkend. Maar wat heeft de luwte voor jou betekend?
Nou, kijk, het was. Ik ben eigenlijk aan de ene kant ben ik uiterst geschikt om zangeres te zijn. En ook producent te zijn, kunstenares te zijn. Ik heb enorme energie, enorme werklust, enorme nieuwsgierigheid. En ik kan goed organiseren. Aan de andere kant ben ik toch best wel een Einzelganger. Ik hou van alleen zijn. Ik hou van onder een steen zitten. Ik ben een schorpioen. Dus die luwte, die was wel een beetje verontrustend. Omdat, ja, ik wil graag met een band spelen. Dus dan moet je eigenlijk 800 kaartjes verkopen om dan nog wat te doen. En dat kon eigenlijk niet meer. Werd steeds kleiner. Maar ik heb altijd wel weer nieuwe ideeën ontwikkeld. Zoals ook dat akoestisch zingen. Hè. Ik zing dus ook akoestisch soms in huiskamers. En ik vond het ook heerlijk. Gewoon, ik heb mezelf helemaal wijsgemaakt die afgelopen 10 jaar. Dat niemand wist hoe ik eruit zag. Echt waar. En als dan iemand zei, nou dag, succes. Dan dacht ik, oh, echt waar. Te overdreven heb ik me dat wijsgemaakt. En op een gegeven moment was het ook wel zo dat mensen echt zeiden van, bent u zangeres? Oh, opera zeker. Omdat ik dan een beetje dikker ben, denk ik, dat je opera zingt. Jongen.
Over vooroordelen gesproken.
Dus ik heb er wel enorm van genoten. Echt waar. Ik vind het gewoon heerlijk om rond te lopen zonder die zelfbewustheid. En zonder... Ja, als je te bekend bent, dan is het net alsof je de hele tijd jarig bent. Je kent dat gevoel, ja. Dat je aan het einde van de avond denkt... Ja, iedereen heeft een leuke avond gehad, behalve ik. Want ik ben eerst begonnen met jassen ophangen en cadeautjes uitpakken. En daarna heb ik die jassen weer aangegeven en iedereen weer dag gezegd. En ik heb eigenlijk niemand gesproken.
En heb je tegen iedereen heb je 5 woorden kunnen wisselen. Ja, precies. En,
ja. Dus dat was wel gewoon prettig. En ik heb eigenlijk veel ontwikkeld van de nieuwe dingen die ik nu doe. En ik vind, ik wil niks liever als zingen. Ik wil echt heel graag nog 10 of 20 jaar zingen.
Zeg, lieve schat, we zitten zo'n beetje aan het eind van de uitzending. Ik ga je ontzettend bedanken. Ik vind het ontzettend eer voor ons dat jij bij ons of je nieuw album wilde praten. Zijn jullie nou weer benieuwd naar de geworden? Of zijn jullie altijd benieuwd naar de gebleven? De eerste mogelijkheid om haar te zien is aanstaande zondag al, in de Kleine Comedie. En de tweede mogelijkheid, waar wij als community ook belang aan hechten, dat is de voorstelling in de Tivoli, 14 mei. Ja. En dat is in het kader van...
LGBTQ-dag, de internationale, ja. Op 17 mei. En de show, het concert heet Before the Parade.
Before. Dus ook alle mensen die haar weer op een of ander schild willen tillen. Dat hoeft niet, want ze is gewoon biseksueel. Daar zal ze zich ook af en toe over uitspreken. Maar ik ben blij dat de zangeres Mathilde Santing weer in mijn blikveld is gekomen. En als afsluiting gaan we nog naar 1 nummer van de luisteren. En dat is Riverman.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.